Daar de basis. Ja, zegt PvdA-Kamerlid Michiel Servaas. Zwaar overtrokken, zegt zijn ChristenUnie-collega Joël Voordewind. Ze gaan zo in debat met elkaar. Hoe voorkomen we dat bevolkingsgroepen al op school niks meer met elkaar te maken willen hebben? En helpen cursussen voor docenten daartegen? Of is het probleem veel groter dan dat? Dat hoort u zometeen. En de Duitse bondskanselier Merkel moet zich hard en principieel opstellen tijdens haar lastige bezoek aan Turkije, vindt commentator Arend-Jan Boekenstein tegen 7 uur zijn uitleg. Dit krijgt u tot 7 uur te horen en dit is de dag. Vindt u ook dat het Amerika van Trump onze tegenstander is? Praat dan mee op Twitter met de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. 1 op de 9 leraren in het voortgezet onderwijs vermijdt het om met hun leerlingen over moeilijke onderwerpen te praten, zoals politieke standpunten, seksualiteit of lastige historische gebeurtenissen. En 40% vindt integratie op school mislukt, blijkt vandaag uit onderzoek van bureau Duo en het Algemeen Dagblad. U hoorde het eerder op deze zender. Schrijfster Margaliet Kleiwecht vindt segregatie het grootste probleem in het onderwijs. Diewertje de Graaf van de organisatie Diversion traint docenten om heikele thema's bespreekbaar te maken. En we gaan met beide dames praten. Maar eerst hebben we een docent aan de lijn, Tania Biesecker, die op het ROC in Leiden lesgeeft aan 16-jarige en 17-jarige jongens die autotechniek studeren. Goedenavond, Tania.
Ja, goedenavond.
Ja, het gaat om leerlingen van allerlei nationaliteiten, hè, waar u aan lesgeeft.
Ja, dat klopt.
Hoort u veel stevige meningen in de klas?
Er komen heel veel meningen naar voren. Ook als er net iets is gebeurd, bijvoorbeeld aanslagen of iets wat te maken heeft met oorlogen of andere dingen. Dus dan vragen ze wel vaak van, juf, wat vindt u daarvan? En ik probeer me toch wel neutraal op te stellen dan. En een beetje uit te lokken van, oké, wat leeft daar? En ik geef ze wel de ruimte om te reageren en zo. Alleen probeer ik de discussie een beetje te vermijden, omdat dat toch moeilijk wordt dan. Want je merkt vaak dat er vanuit de achterban dat er toch wel ingesproken wordt van hoe de denkbeelden zijn. Dus het wordt vaak een eenzijdige discussie.
Ja. En over welke achterban heeft u het dan?
Toch wel de moslim achterban, merk ik. Dat er toch wel een geslotenheid is van een mening zeggen of willen openstaan voor bepaalde ideeën.
Ja. En heeft u ook PVV-stemmende leerlingen in de klas? Of leerlingen met PVV-sentimenten? Of is dat een heel andere groep?
Ja, zeker. Ook PVV-leerlingen heb ik in de klas. En die roepen dat dan ook hardop. En ik wil dat toch wel zuiver houden allemaal.
Want probeert u ze dan met elkaar in gesprek te krijgen of juist niet?
Dat is heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Want ik krijg toch weer een welis niet dus. Ja. Dat is heel lastig. Ik probeer het te nuanceren. En eigenlijk de doelen van mijn lessen zijn hun zo breed mogelijk te laten kijken. Dus probeer je bronnen te raadplegen. Kijk niet alleen vanuit je eigen achterban, maar probeer ook wat breder te kijken. Ja. Zoals hoe het nieuws gegeven wordt of wat zit er achter de PVV. Met welke partijen zou je dan wel wat willen?
Ja, en lukt dat een beetje om het dan te nuanceren of het gesprek breder te trekken?
Nou ja, dat is mijn energie die ik erin steek om ze zoveel mogelijk breed te laten kijken. Dus dat is eigenlijk de discussie die ik aanga met ze. Van, je kijkt op één manier naar zaken. En omdat je dat geleerd hebt van huis uit en vanuit andere dingen en zaken. En probeer ook eens de andere kant te bekijken.
Maar als u dan van thuis op de bank zit, denkt u dan van yes, het is gelukt vandaag? Of denkt u vaker van dit wordt niks?
Nee hoor, was het maar waar dat geluk was. Nee. Ik hoop dat ik iets in beweging kan zetten. Ja. En af en toe heb ik gastlessen. Nou, jullie hebben Diversion aan tafel. Ja. Die zijn ook bij ons gekomen. En dat is gewoon hartstikke goed dat je dat soort projecten binnen scholen haalt. En die dus met andere weer jongeren, hè, dat zijn dan studenten die dan die gastlessen geven, die dan wat dichter bij hun staan, om hun te laten discussiëren over bepaalde thema's en zo. Ja.
Oké, nou dan gaan we even praten met Diewertje de Graaf van Diversion. Dank u wel, Tania, voor uw verhaal.
Ja, niet te danken.
Diversion is een organisatie die scholen helpt om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken. Ja, herkent u het verhaal van Tania een beetje, mevrouw de Graaf?
Goedenavond. Zeker ken ik het verhaal van Tania. Wij signaleren dat ook al langere tijd, dat bepaalde thema's heel gevoelig liggen. En dat er ook zeker een angst bestaat als dat soort thema's worden aangesneden. Dat ze misschien leiden tot tweedeling in de groep. Of tot escalatie. Of dat leerlingen ontzettend ruzie met elkaar of met de docent gaan krijgen.
Kunt u de belangrijkste thema's noemen?
Thema's die heel erg leven zijn politieke thema's. Vooral Wilders. Dus leerlingen zijn veel met Wilders bezig. Seksuele diversiteit, islamofobie. En zeker ook de laatste jaren de vluchtelingencrisis.
Oké. En dan sta je voor de klas. En dan komt u aan de docenten uitleggen wat ze dan het beste kunnen doen.
Ja.
Zeg
nou, in ieder geval, daar komen we vaak samen uit. Ik ben zelf ook afkomstig uit het voortgezet onderwijs. Ik ben een geschiedenisleraar van oorsprong. Dus ik heb zelf ook veel ervaring met dit soort heikele thema's bespreken. En ook hoe je daarvan kan schrikken als docent. Dus wij hebben met een aantal leraaropleidingen ook gekeken naar hoe kunnen we nou zorgen dat die leraren tijdens de leraaropleiding al kunnen oefenen en zich kunnen oriënteren op die rol die hoort bij het moderne docentschap.
Kunt u een paar tips geven? Wat moet je doen als docent?
Een van de belangrijkste dingen, in ieder geval de dingen die ik zelf ook graag had gewild voordat ik docent werd, is dat je in eerste instantie je leert oriënteren op je eigen morele kader. Dus toen ik voor de klas ging staan, had ik eigenlijk geen idee over welke grens ik wilde trekken in het gesprek met leerlingen. Dus dat in eerste instantie.
Dus ook niet wat je wel en wat je niet acceptabel vindt.
Precies. En ik merkte ook vaak dat ik daar vrij inconsequent in was. Bijvoorbeeld dat ik het vanuit mijn historische achtergrond super interessant vond om met leerlingen te praten over verschillende theorieën rondom de Armeense genocide. Dus waarom denken sommige mensen dat het wel een genocide is en anderen niet? Maar als leerlingen kritische vragen stelden over de Holocaust, merkte ik natuurlijk wel dat ik daar heel erg van schrok. En dat ik dat op een hele andere manier interpreteerde en daar totaal geen dialoog over kon hebben.
Dus je moet beter, je moet scherp hebben voor jezelf waar je eigen grenzen liggen.
Precies.
En daarna, de volgende tip?
De volgende tip, een van de dingen die wij ook doen tijdens onze training met docenten die heel interessant werkt, is eigenlijk leren hoe je wat je bereikt als leraar als je open en niet al te leidend vragen stelt. Dus een van de eerste reacties die je als leraar vaak hebt, die ik ook vaak heb gehad, is dat je eigenlijk gelijk in een soort hele feitelijke didactische mode springt. Bijvoorbeeld bij de vluchtelingencrisis zien we veel dat leraren gaan schermen met feiten, met cijfers. Dat zeggen, ja, maar in de jaren 90 na de oorlogen
van Joegoslavië.
Kwamen er zoveel vluchtelingen binnen. Dus als je dat vergelijkt met nu, dat bereikt leerlingen vaak niet.
Dat moet je niet doen, zegt u. Dat helpt niet.
Nee, wat we vaak zien is dat leerlingen heel emotioneel reageren. Het zijn natuurlijk ook hele moeilijke, spannende tijden om überhaupt te leven. Zeker als je een tiener bent.
Ja.
En om op die emoties gelijk in te hakken met feiten of daar heel erg te gaan weerleggen hoe je leerlingen dat ervaren, dat werkt vaak niet.
Okay.
Op het moment dat je leert ook hoe je Socratisch kan ondervragen, hoe je de hele klas kan betrekken bij dialoog rondom dat onderwerp, merk je ook eigenlijk interessant genoeg dat leerlingen zich steeds meer open gaan stellen of steeds ook meer benieuwd raken naar wat je er zelf over vindt.
Dus, okay, en dan kan je wel wat meer van je eigen opvattingen daarin kwijt.
Dan kan je zeker wat van je opvattingen daarin kwijt.
Ook bij ons te gast is schrijfster en journaliste Marguerite Leijweg. Die kwam exact een jaar geleden met een onderzoek naar buiten over hoe maatschappelijke spanning hun uitwerking hebben in de klas. Was u nog verrast door het onderzoek wat vandaag naar buiten kwam, mevrouw Leijweg, Marguerite?
Nee, ik ben er niet door verrast. Ik dacht ook een beetje van, what's new? Omdat ik het gevoel heb, we zijn alweer een stukje verder. En daar ben ik blij dat de vluchtelingencrisis ook nu wordt genoemd. Omdat wat mij het meest verraste tijdens de rondgang die ik langs al die onderwijsinstellingen maakte, was de enorme angst voor de ander bij witte scholen. En ook docenten die zich geen raad wisten met de uitspraken die leerlingen deden in hun klas van alle vluchtelingen nekschot of alle vluchtelingen terugsturen of het jongetje Aylan, wat dat iconische beeld van het jongetje wat aan de kust lag, dat leerlingen daarvan zeiden. En niet één, maar ik heb het heel vaak gehoord, het jongetje is niet dood, hij springt levend en hij is daar neergelegd door de media. Alleen maar om medelijden op te wekken bij vluchtelingen. Dus je ziet dat er de wereld is zo gecompliceerd geraakt. Er zijn zoveel waarheden. Komt Trump ook nog eens even bij, weet je wel, alsof we daarop zitten te wachten.
Ja.
Dus het is, daar zal Diewertje het ook wel mee eens zijn. Er is zo ontzettend veel werk te verrichten. Dus dat aspect van de moslims die Wat absoluut belangrijk is, en ook afschuwelijk als ze de Holocaust ontkennen en als ze zeggen dat Charlie Hebdo niet is gebeurd omdat moslims zoiets niet doen. Maar het is veel breder en daar wil ik echt een lans voor breken.
Ja, het is niet alleen dat, er is een hele wereld bijgekomen aan de andere kant, zegt u, bij PVV-aanhangers bijvoorbeeld, die hele andere dingen
en ook ontkennen. Niet alleen bij PVV-aanhangers, gewoon heel erg breed. Ook CDA-stemmers, het zit overal.
Ja.
Wat je ook wel ziet, is dat, dat scholen zich zorgen maken. Vroeger was het zijn van leraar toch een midden- of progressief-achtig beroep. En dat er nu ook docenten zijn die zichzelf zorgen maken over hun eigen leven, over hun eigen toekomst en die van hun kinderen.
Okay.
Die gaan PVV stemmen. Er was één directeur van een school die zag zijn eigen docenten ineens bij het grote protest tegen het AZC in Geldermalsen staan. En dat is een ingewikkeld gesprek in de docentenkamer natuurlijk.
Nou ja, maar dat is dan een goede afspiegeling van de samenleving aan het worden, zou je kunnen zeggen.
Dat is heel goed gezegd eigenlijk, had ik het nog niet zo gezien.
Ja.
Maar daar moet je dan wat mee. En dat is op dit moment.
Dan moet je docenten ook met elkaar in gesprek laten gaan.
Ja.
Dat hoefde vroeger misschien niet.
En wat je ook ziet, want ik ben bij een aantal lerarenopleidingen geweest, daar iedereen zit met hetzelfde probleem. Er is eigenlijk geen waarheid meer. Dat is vast hier ook wel ter tafel geweest.
Waar zit uw oplossingen?
Ik denk dat binnen wat Diversion doet is natuurlijk heel erg goed. Maar ik wil het nog iets groter maken. Dat ik denk dat wat maar mijn zorg op het ogenblik zit, is inderdaad dat we zoveel begrip voor elkaar willen tonen dat er geen waarheid meer is. En daar moet
dat
je ook
alles gaan relativeren.
Ja.
Maar dan is wel weer belangrijk wat mevrouw de Graaf net zei, dat je eerst je eigen kaderhelden moet hebben voordat je zo'n gesprek aangaat. Wat vind ik wel acceptabel?
Maar dat
niet
is op individueel niveau. En ik zou eigenlijk willen dat wat breder werd gezegd.
Dat we met z'n allen afspreken van mag je de Holocaust wel of niet ontkennen?
Nou, met z'n allen, dat is misschien een te idealistisch, maar dat daar harder over gesproken wordt. Ja. Of harder of feitelijker over gesproken wordt. Want ik maakte wel mee, ook bij docenten die ik dat vroeg, de geschiedenisdocenten, dat een leerling zei van ik wil een filmpje van 9-11, dat was ooit met de Twin Towers, die instortte, laten zien. En de docenten wilden zijn filmpje laten zien. Bij jongetje waren het de Zionisten Amerikanen. Bij haar was het anders.
Ja, en dan blijft het gewoon naast elkaar staan.
Ja, en dan heb je allebei je eigen waarheid. En dat is dan heel mooi.
En dat moet doorbroken worden.
Dat is heel mooi. Zo wordt het gewoon positief, als tolerant.
Ja.
Terwijl dat het niet is.
Nee, Arend-Jan wilde heel graag iets zeggen. Dat mag als je het kort houdt, Arend-Jan.
Ik wil het heel kort doen. In de samenleving zie je bij alle partijen dat het steeds moeilijk wordt om feiten en meningen te scheiden. Hè? Daar gaat het mis aan alle kanten. Nou, als scholen hebben. Er zijn geen scholen als niet echt een poging daar wordt gedaan om over feiten en meningen dus wel een scheiding te brengen. Als iemand de Holocaust ontkent, dan moet je dus echt met alle kracht zeggen van dat is dus onjuist wat hier gebeurt. We hebben wetenschappelijke bewijzen. Het is gewoon gebeurd.
Maar goed, kijk naar het plafond.
Ik denk dat het bronnenonderzoek dus heel erg belangrijk is. En het komt op zoveel niveaus en schalen voor. Diewertje, vind jij dat ook?
Zeker, ik denk ook dat er een onderscheid is tussen gesprekken over botsende waarden, die heel erg belangrijk zijn om te voeren in het onderwijs. En die volgens onze methodes ook in een dialoogvorm gegoten kan worden, waarin je naar verschillende dingen kan kijken. Maar ik denk ook inderdaad dat het belangrijk is om pal te staan achter bepaalde feiten.
Okay.
Wat wel heel handig is, denk ik, zeker in gesprek ook waar complottheorieën spelen bij jongeren.
Precies, dat je wel zegt wat echt gebeurd is en wat niet echt gebeurd is.
Ja, maar
dat
is ook vervolgens heel erg belangrijk is als je dat hebt benadrukt, om ook te kijken waar die gevoelens vandaan komen. Dus als er jongeren zijn, islamitische jongeren in je klas, die het een heel plausibel idee vinden dat de hele wereld samenspant om ze in een kwaad daglicht te stellen, dan is dat mijn inziens ook wel een heel belangrijk gesprek wat je moet voeren. Dat je feitelijk gaat benadrukken dat de aanslag op Charlie Hebdo gebeurd is zoals wij geloven dat die gebeurd is.
Oké, hartelijk dank alle drie. Een kleine inkijkje in jullie wereld. Interessant, dankjewel. Diewertje de Graaf en Marguerite Leijweg.
Dag.
Dit is de dag waarop in Zeeland de ramp van 1953 werd herdacht. Burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland benadrukte in een toespraak dat de ramp nu, 64 jaar later, nog steeds sporen nalaat in Zeeland.
Hoewel de afstand in tijd met elk jaar toeneemt, blijft de watersnoodramp in ons hart en in onze herinneringen altijd dichtbij.
Het is De dag waarop de Nederlandse vissers bij de Tweede Kamer waarschuwden voor de gevolgen van de Brexit. Ze zijn bang dat ze meer dan de helft van de visgronden kwijtraken.
Dus op het moment dat Brexit een feit wordt, over 2 jaar laten we zeggen, dan kunnen de Britten op hun deel van de Noordzee als het ware een virtueel hek zetten en zeggen, jullie krijgen geen toegang. En dat scheelt ons dan inderdaad die 60% van onze vangst.
Dit is de dag dat Europa zich grote zorgen maakt over de nieuwe president van Amerika, Trump. Vandaag debatteerde het Europarlement over Trumps inreisverboden en EU-president Donald Tusk plaatste Amerika in een brandbrief op 1 lijn met China en Rusland en andere externe bedreigingen. Tamelijk uniek statement. De vraag is, wat is ons bondgenootschap nog waard? Vanuit Den Haag zijn bij ons PvdA buitenlandwoordvoerder Michiel Savaas, vers van het Malieveld, waar zojuist tegen Trump gedemonstreerd is, en ChristenUnie buitenlandwoordvoerder Joël Voordewind, die vindt dat Tusk de boel onnodig op scherp zet. Goedenavond allebei.
Goedenavond.
Meneer Savaas, hoe was het op Malieveld?
Druk. Het was fris, guur, een motregentje. Maar er stonden toch een paar duizend man. Dus ik vond het eigenlijk heel hoopvol dat al die mensen de moeite hebben genomen om te laten weten dat we het niet eens zijn met die maatregel van Trump. Die travel ban voor een aantal moslimlanden.
Ja.
Maar het was denk ik breder dan dat. Echt een oproep voor saamhorigheid tegen racisme. Dat soort zaken. Dus ik vond het heel, heel mooi. En wij stonden daar samen ook met een aantal progressieve partijen.
Ja, je hoorde dat Lodewijk Asscher er ook was?
Die was er ook.
Was hij daar namens het kabinet of namens uw partij?
Ik denk in eerste
instantie. Had hij geen pet op?
Hij had zeker geen pet op. Ik zag gewoon zijn haren en hij stond daar denk ik...
Dat is wel belangrijk, want in het kabinet wordt hij wel... Ja, maar als mens, of als politicus, of als vicepremier.
Ik vind het altijd een beetje flauwkul om die petten te onderscheiden. Je staat daar omdat je zelf iets vindt.
Okay.
En hij vond het belangrijk om erbij te zijn. Het
kabinet spreekt met één mond, maar protesteert ook met één mond.
Nou, wie weet stond hij daar ook namens premier Rutte. Dat was natuurlijk nog mooier geweest als hij er zelf bij was geweest. Maar ik vond het belangrijk dat mijn partijleider daar was.
Joël Voordewind, u was er niet, geloof ik, hè?
Nee, ik zit nog in een debat met de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie. Dat gaat over het screenen van asielzoekers.
Had u er kunnen zijn, qua inhoudelijk gezien?
Nou, het mag duidelijk zijn dat ook de ChristenUnie het onderscheid dat de Verenigde Staten maakt naar afkomst en religie bij het inreizen naar de Verenigde Staten ook afwijst. Dat is heel helder.
Ja.
Alleen een beetje zelfbewustzijn van de Europese Unie met betrekking tot zelfrespect en eigenwaarde, ook richting Amerika, daar kan ik ook nog alles bij voorstellen. Maar hoe Tusk er nu ingaat met een gestrekt been richting Amerika, ja, dan vraag ik me af, moet je het op die manier zo op scherp zetten als hij zegt dat de Amerikanen, want hij geeft een stuk of 3 bedreigingen voor Europa aan. Ja. De eerste bedreiging is dan de buitenlandse bedreiging. En daar zet hij eigenlijk Rusland, China en ISIS op dezelfde lijn als onze bondgenoot Amerika.
En ja, dat ging u te ver, ja?
Ja, daarvan denk ik dat is onnodig olie op het vuur gooien. Je moet juist in deze tijden proberen olie op het water te gooien. En niet zorgen dat de relatie die al instabiel is met de uitspraken die gedaan zijn, dat die nog eens een keer op scherp komen te staan. Dat is nergens voor nodig.
Ja. Minister Vaas, hoe las u de brief van Tusk?
Heel anders. Ik las hem. We hebben de afgelopen dagen heel erg ons druk gemaakt om wat er in Amerika gebeurt. Niet alleen die travel ban, maar ook een aantal andere maatregelen. Ik vind zelf bijvoorbeeld dat er eigenlijk veel te weinig gereageerd is op de uitspraken die Trump ook over herinvoering van martelpraktijken en dergelijke gedaan heeft. Waterboarding.
Ja, maar ik wil even naar de uitspraken van Tusk.
Nee, maar Tusk
is Amerika net zo'n grote bedreiging als ISIS,
nou,
Rusland en China?
Dat is niet waar. Hij beschrijft de geopolitieke situatie zoals die verandert. En dit is wel degelijk een geopolitieke verandering. Niet alleen door een nieuwe Amerikaanse president, maar ook hoe dat bijvoorbeeld de verhoudingen tot Rusland verandert. Maar wat hij vooral doet is 2 dingen. Hij roept de Europeanen en de Europese leiders op tot meer zelfbewustzijn. Nu moeten we dan ook zelf besluiten wat we gaan doen.
Nou, dat mag nog van jou voor
zelf onze broek ophouden, zou je ook kunnen zeggen. Maar hij doet ook aan het einde van zijn brief, is hartstikke mooi geschreven ook, zegt hij van, we moeten die samenwerking met de Verenigde Staten juist in stand houden. He, want als we niet die samenwerking hebben, dan zal ook de wereldorde en de regels en het recht dat we daarbij toepassen en vrede, die zullen niet kunnen overleven. Dus ik lees het veel meer juist als een pleidooi om zelf actie te ondernemen, zelfvertrouwen te hebben. Een beetje zoals Liliane Ploemen, zeg maar, zelf in actie kwam en niet in klagen bleef hangen.
Mm-hmm.
Maar vervolgens ook een beroep doen op de Amerikanen. Luister eens, we hebben 70 jaar
geschiedenis
waarde
samen,
gedeeld,
ja.
Geschiedenis gedeeld. En op basis van die gezamenlijke waarden, democratie, vrijheid, rechtsstaat, zullen we de samenwerking voort moeten zetten.
Meneer Voordewind?
Ja. Nee, ik denk dat we dan een andere brief hebben. Ik heb de brief hier namelijk voor me. Hij spreekt wel degelijk over een grote bedreiging die vanuit Rusland op ons afkomt, vanuit China, vanuit het Midden-Oosten. Maar hij heeft het daar ook over de bedreiging van de radicale islam, waarbij hij op ISIS doelt. Mm-hmm. En van de Amerikaanse administratie staat echt in zijn toespraak. En aan het einde komt hij inderdaad op een zelfbewustzijn van Europa, omdat die bedreigingen er zijn. En Tusk's zijn medicijn is eigenlijk laten we Europa verder integreren tot een next level, letterlijk citaat, om de aspiraties tot een federaal Europa te realiseren. Ja, en dan denk ik van in hoeverre wordt Tusk zelf niet een bedreiging intern voor het draagvlak wat wij hier proberen te hebben voor Europa.
Ja, en, daar wil ik zo op door. Eerst even Arend-Jan Boekestein over die brief.
Nou kijk, die brief, daar heb ik altijd niet zoveel problemen.
Is er nog een derde versie? Of,
Nou, wat belangrijk is, Trump heeft twee dingen gezegd die nog niet aangehaald zijn, die wel vrij ernstig zijn.
Tusk of Trump?
Trump.
Ja?
Hij heeft gezegd van wat Duitsland met de euro doet. Ik begrijp heel goed dat Engeland er niet in ging. En het is heel agressief van Duitsland. En hij heeft ook gezegd, hij heeft andere landen aangemoedigd om ook als net als een brexitje te gaan doen.
Ja.
Dat gaat wel heel ver. Dus dat daar een reactie op
komt. Hij probeert Europa uit elkaar te spelen daarmee.
Ja, en het tweede wat ik belangrijk vind, als dit uit de hand gaat lopen, en niemand weet dat, hè, dan is het volkomen logisch dat Europa meer gaat samenwerken. Hoeft geen federaal Europa
onderling
te worden. Ja, ik bedoel, als dit leidt, als de NAVO voor de heer Trump niet meer belangrijk is, dan is het gewoon volgens de natuurwetten van de balance of power, dan moeten wij samen meer gaan doen.
Meneer Voor de Winter, zullen we wel moeten, zegt Arend-Jan Boekestein.
Ja, ik denk dat we inderdaad meer moeten gaan besteden aan onze defensie. Dat signaal is helder, maar de wegen die Trump nu voorstaan, hè, Europees leger, Europese belastingen, meer geld naar Griekenland. Ja, dat zijn het opbouwen van Europa tot een soort superstaat. En ik denk dat dat juist het ondermijnen is van het draagvlak. Wat nu zo hard nodig is. Je ziet dat in veel landen er toch grote bezwaren zijn ten opzichte van dat nog verder uitdijende Europa. Dat lijkt wel of dat het antwoord is op de kritiek die op Europa is. Als de kritiek op Europa is, dan moeten ze daadkrachtig kunnen.
Ja, maar de kritiek op Trump, is op het moment misschien wel groter dan de kritiek op Europa. Dus als je ineens weer een gezamenlijke vijand hebt, dan kan je weer meer gaan samenwerken misschien wel.
Ja.
Ja, maar dan moet je wel heel goed je vijanden bepalen. Nou, Trump zet in het rijtje van vijanden zet hij nu Amerika. Ik denk dat de Amerikanen nog hard nodig hebben. Trouwens, de uitspraken over de NAVO zijn weer gerelativeerd door de minister van Defensie. De NAVO is heel hard nodig, zegt Amerika nu. En ik denk dat ze ons als Europa ook, en daar mogen we best wat zelfbewuster in zijn, ook hard nodig hebben als buffer voor het Midden-Oosten en misschien ook nog wel weer voor Rusland. Dus ik denk dat we Amerika nu niet buiten de deur kunnen zetten. Kunnen we ons echt niet veroorloven.
Nee, minister
Ze betalen 70% van onze NAVO-defensieuitgaven. Als we dat echt zelf moeten gaan doen, ja, dan praat je over miljarden en miljarden meer investeringen. En ik denk niet dat Nederland dat zelfs, en dat ook de Partij van de Arbeid dit niet bereid is om op te brengen.
Minister Vaas?
Nou, ik raad collega Voor de Wind echt aan om die brief nog eens goed te lezen.
Hij heeft hem voor zich liggen.
Ja, ik heb hem ook voor me liggen. En
hij ligt hier ook trouwens.
Ja, we hebben hem allemaal voor ons liggen.
We hebben allemaal voor ons
maar goed,
liggen.
De schrift bestuderen, dat is de ChristenUnie wel toevertrouwd. Dus ik raad hem dat aan.
Nou, om nou te zeggen dat Tusk ook in de Bijbel staat, dat gaat dan weer ver, hoor.
Dat zou je mij nooit horen zeggen.
Nee, gelukkig.
Nee, maar wat er staat is dat het Europa, gezien al die bedreigingen die we al hadden, terrorisme, Rusland, China wordt terecht ook genoemd. Nee, daar wordt gezegd, het is nog lastiger om op al die bedreigingen te reageren vanwege de ingewikkelde situatie die nu ontstaan is. En dat is ontegenzeggelijk waar. En ik ben het hier helemaal met Boekestein eens.
Wij dat is wel een historisch moment ook.
Ja, dat is ook wel even iets om te markeren. maar wij moeten dus echt op een aantal zaken onze eigen broek gaan ophouden.
Het heeft veel morgen met veiligheid is het debat
te maken. En dat is dus onverstandig om meteen in een soort anti-Europese reflex te schieten. Je moet gewoon feitelijk kijken waar moeten we meer gezamenlijk gaan doen.
Dat kunnen we niet zonder. Ik wil nog even naar morgen, want dan wordt er aan de vooravond van de EU-top gesproken met Rutte. Heel kort, meneer Savaas. U wilt echt dat hij daar is en ook wat zegt over onze lijn richting Trump. Wat wilt u van hem horen morgen?
Nou, ik heb hem het weekend gemist. Hè. Hij kwam laat in beeld en ook heel kort eigenlijk. En ik heb gisteren ook al in de Kamer gezegd, op dit soort momenten waar iedereen voelt,
als hij maar iets zegt,
er staan kernwaarden op het spel, dan moet je moreel leiderschap tonen en moet je er gaan staan, moet je laten horen. Ik hoop en vertrouw eigenlijk ook wel dat hij dat morgen gaat doen. Maar ik wil ook dat hij dat in Europa gaat doen.
Okay.
En dus inderdaad er bijdraagt dat we in Europa beter onze eigen broek ophouden en niet alleen voor ongelijk in een hoekje zitten, maar ook in actie komen.
Meneer Voor de Wind, één zin. Wat wilt u van Rutte horen morgen?
Nou, ik denk dat we niet heel veel over Trump moeten gaan hebben, maar vooral over de problemen die Europa nu aangaat. En daar gaat die top ook over straks op Malta. En dat is natuurlijk de migratiestromen die nog steeds op ons afkomen.
Ja, okay.
En dus hebben we daar elkaar wel hard voor nodig. En uiteindelijk hebben we Amerika ook nodig voor die internationale veiligheid. Dus ik hoop dat hij daar toch achter gaat staan.
Punt is gemaakt. Dankjewel Joël Voordewind en dankjewel Michiel Zevaas. Dit is de dag waarop inwoners van Osdorp met moeite bijkwamen van de liquidatie die daar gisteravond laat plaatsvond.
Ik hoorde schoten.
Emotioneert u ook, zie ik?
Ja, natuurlijk. Als je zo iemand ziet liggen, dat is niet niks natuurlijk. Afgezien van het feit of die man nou wel of niet criminele achtergronden had, het is wel een mens.
Het is de dag waarop de bewoners van verzorgingshuis Insula Dei in Arnhem een keer niet werden vermaakt met een bingo, maar met een stevig college door universiteitsstudenten. De les ging over de spraakontwikkeling bij jonge kinderen. Ingewikkeld, maar dat deed de bewoners niet.
Ja, ik vind het interessant.
Dat is alleen maar verrijkend, waardoor je ook deze tijd op een andere manier kunt begrijpen.
De interesse is tijdloos. Ongeacht de leeftijd, als je belangstelling voor hebt, dan wil je het weten.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop bondskanselier Merkel zich voorbereidt op het bezoek aan Turkije morgen. Een pikant bezoek omdat Turkije de uitlevering eist van 40 Turkse NAVO-militairen die asiel hebben aangevraagd in Duitsland na de coup. Arendt Jan Boekestein, jouw stelling.
Mijn stelling is, Merkel moet de 40 Turkse NAVO-militairen niet uitleveren aan Turkije.
Oh, waarom niet?
Nou, het is heel simpel.
Zijn toch Turken?
Ik sta hier heel principieel in. Volgens het asielrecht is het zo dat je niet mensen kan uitzetten die geen eerlijk proces daar krijgen. Nou, iedereen weet dat er in Turkije als het ware een soort coup is gepleegd na de mislukte coup. De zuiveringen zijn totaal uit de hand gelopen. Er is geen enkele garantie dat die mensen daar eerlijk worden berecht. Dus dat moeten we niet doen.
Het is een NAVO-bondgenoot. Het is een land dat we keihard nodig hebben voor de Turkije-deal. Het is hartstikke link als het niet doet.
Het is buitengewoon link, maar er zijn ook tegenargumenten. Wat de Turkije-deal betreft, de vluchtelingendeal, is het zo dat Erdogan 6 miljard misloopt als die deal van tafel is. Dus dat valt misschien wel mee. Het tweede is, Turkije is sowieso op ramkoers. Ik bedoel, hij heeft al die NAVO-generaals nu vervangen door zijn eigen gezanten. De wereld is nu zo uit het lood dat het niet ondenkbaar is dat een land als Turkije erop aanstoot om uit de NAVO te gaan. Dat kan zomaar gebeuren, hè?
En dat is dus weer Trump eruit, extra... Amerika eruit, maar ook Turkije eruit. Dan blijft er maar een heel klein clubje over.
Ja, maar het is überhaupt zo dat de NAVO in een grote crisis verkeert, omdat we echt niet zeker weten of Trump wel echt weer in het gareel is. Dat moeten we maar zien. Hè?
Ja, dus principieel doen, morgen.
Ja, vind ik echt. Want er is geen onomstotelijk bewijs dat deze mensen aan de coup hebben meegewerkt. Hè? Als dat er wel zou zijn, dan werkt het zo'n uitleveringsverdrag. Dat dan moet, maar doe dit niet.
En terwijl jij toch echt een reaal politicus bent, normaal gesproken.
Ja, maar ik vind hier dus dat waarom zou je slappe knieën moeten tonen tegen iemand die toch al de ene stoute ding na het andere doet. Waar je dus helemaal met pappen en nat houden helemaal niks gaat bereiken. Dat is eigenlijk mijn punt, hè?
Als je niet nu morgen heel duidelijk bent, dan raak je alleen maar verder van huis.
Ja, stel je voor dat je nu zegt, oh nee, u heeft ze hier. En vervolgens stapt hij toch uit de NAVO. Gaat hij gewoon door met
denk
al die mensen.
Vermoed je dat?
Nou, ik maak me wel grote zorgen, ja.
Dat hij van plan is om er echt uit te stappen?
Ja, en, ik bedoel, Erdogan is iemand die nogal van korte adem is, om het zomaar te zeggen. En de spanningen binnen de NAVO zijn heel groot. En de pro-NAVO-generaties die zijn dus nu weg. Dus alles is aan het schuiven.
Ja, maar ja, als je dan zegt van we leveren ze niet uit, dan help je het ook niet verder, het proces. Daar wordt het niet beter van.
Ja, maar ik vind toch hiervan, je moet hier gewoon principieel zijn. Hè, en Merkel kan dat ook doen, want Erdogan kan ook niet zomaar die vluchtelingendeal opzeggen. Hij heeft er zelf ook baat bij, hè. Ik zou hier, en ik denk ook dat Merkel dat gaat doen, maar ik denk ook dat er grote rellen staan te gebeuren.
Ja, waar dan? Ja.
Nou, dit wordt natuurlijk heel spannend. En,
als ze dat doet?
Ja,
want dan gaat hij natuurlijk heel boos worden.
Ja, dus ik denk dat er heel wat kranten hier vol over gaan staan.
Ja, maar dan? Wat gebeurt er dan?
Nou ja, de interactie met Trump is belangrijk. Hè? Stel je voor dat we binnen een paar maanden een Trump-Putin-deal gaan krijgen over onze hoofd heen in Centraal- en Oost-Europa. Dan betekent dat eigenlijk dat de NAVO ook via die weg dus gedenatureerd wordt. Dat geeft ook Erdogan de ruimte om te zeggen van, nou, ik vind het zo'n obsoliet clubje geworden, zo verouderd.
Ik stap eruit.
Ja, dat kan. We zitten in een proces van desintegratie, waarvan ik hoop dat dat niet plaatsvindt.
Ja, normaal gesproken stoppen we jou een beetje midden in de uitzending, Arend-Jan, dat is om te voorkomen dat we al te somber de uitzending uitgaan.
Ja,
hoe gaan we dat nou vandaag doen?
Er is hier niet veel positiefs over.
Nee, er is niks hoopvols te melden.
De wereld is aan het schuiven en ik maak me zorgen.
Meestal valt het mee. Nee, toch?
Nee, dus dat is de dictatuur van de normaliteit. Daar geloof ik niet
de in. De dictatuur van de normaliteit?
Mensen denken, alles komt wel goed, alles blijft wel goed. Maar dat is, hoeft niet zo te zijn.
Nee, is zo. Het kan wel goed komen.
Ja, natuurlijk kan het. Maar ik maak me zorgen over Trump... en ik maak me ook zorgen over Erdogan.
Ja, en minder over Merkel, want die gaat dat morgen wel goed doen, schatje.
Dat denk ik wel, ja.
Ja, als het niet zo is, halen we je terug. Ja. Wat jij dan weer niet erg vindt. Dank dat je hier was vanavond, Arend-Jan Boekestein. En dat zeg ik ook tegen Margaliet Kleijweg, tegen Tania Biesekker, tegen Diewertje de Graaf, Joël Voordewind en Michiel Sevaas. Zometeen kunststof. Regisseur Erik van Lieshout is te gast bij Frenk van der Linden. Om 8:00 Bureau Buitenland. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin aandacht voor Mein Kampf in het theater. U hoort het goed. En surfer Marijn Tinga, die actie voert om statiegeld op plastic flesjes te krijgen. Om zo de plastic soep in de oceanen tegen te gaan. Blijf luisteren. Dag.
NPO Radio 1.